Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Probleem, je weet nooit hoe gek beleggers nog zullen worden. Als dat zitten we in 1998, 1999 of zitten we al in 2000?
Ja, ik las een analyse van ABN AMRO, die onder de kop Party Like It's 1999.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Jij liep er in het verleden nog wel eens rond met een koffiemok van David Bowie, Martin, met Aladdin Sane erop.
Dat je dat dan weet, joh.
Ja. Maar dat was eigenlijk, je was je tijd ver vooruit. Want inmiddels hebben wij hier ook de papieren bekertjes bij de koffieautomaat in de ban gedaan.
Ja, ook de Telegraaf is natuurlijk ontzettend duurzaam en klimaatbewust. Hè?
Ja, dat moet ook. Want sinds dit jaar mogen bedrijven geen wegwerpbekertjes meer aanbieden. Dus drinken wij op de thee onze koffie uit een mok. Maar ik zie je nu met een neutrale mok die hier verstrekt wordt.
Ik heb geen idee waar dat ding is gebleven. Ik bedoel, ik was een voorloper, dus het werd ook niet schoongemaakt. Dus het was een hele gore mok binnen een paar weken. Ja, nu is het beter georganiseerd. Dus nee, we zijn ook braaf, hebben de regeltjes gevolgd. Met 2 maanden vertraging overigens. 1 maart hebben we begonnen met de bekers.
Klopt, ja.
En dat vinden we bij de Telegraaf toch wel een hele spannende omslag van een kartonnen papieren. Het is het plastic bekertje om te schakelen aan dit. Maar die David Bowie mok, die is ergens verdwenen.
Ja, nou ja, inmiddels stapelt de afwas zich ook soms op. En je kan je inderdaad afvragen of al dat afwaswater, of dat wel net zo duurzaam is als die papieren bekertjes die we hadden.
Maar daar kunnen we een mooie berekening op loslaten, wat we hier nou mee opgeschoten zijn. Maar goed, dat laat ik lekker aan anderen over.
Net zoals veel van dit soort maatregelen uit Brussel. Waarschijnlijk niks.
Ja, zei die kritisch. Ja.
Goed, ter zake. Want het lijkt erop alsof het geld voor het oprapen ligt op de beurs. De Japanse Nikkei-index schoot afgelopen maandag voor het eerst door de historische grens van 40.000 punten. Vorige maand was er ook een record voor de Amerikaanse S&P 500. En ook de Europese aandelenmarkten bereiken recordhoogtes. Het zijn zonnige tijden voor beleggers. En voor wie het financiële feest nog niet genoeg is, is er ook nog de cryptomarkt. Met de Bitcoin die deze week een recordwaarde bereikte van iets meer dan $69.000. Ja, je moet bijna je best doen om geen mooi rendement te halen, zo lijkt het wel. Waar komt die beursbonanza door? Hoe kun je ervan profiteren? En hoe lang blijft dit nog goed gaan? Plus, als alles en iedereen mooie winsten noteert, waarom wordt er dan zo geklaagd over het Nederlandse ondernemingsklimaat en overwegen topbedrijven als ASML en Boskalis te verkassen naar het buitenland? Daar gaan we het over hebben in deze kwestie van centen.
Japan's Nikkei Stock Index keeps setting new records. On Monday morning it topped the 40,000 level for the first time. The index has hit new peaks after it last month beat the high set during Japan's bubble-era economy 3 decades ago. Tech stocks are driving the latest gains. They've been boosted by the US rally in AI-related companies like Nvidia. That has pushed the S&P 500 and Nasdaq to record highs too.
Ja, bij ons is aangeschoven Corné van Zijl, stratege en econoom bij vermogensbeheerder Cardano. Corné, welkom bij de podcast en dankjewel voor je komst.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, jij weet als analist alles van de ontwikkelingen op de beurs, maar je weet ook alles van skiën. Want naast je baan bij vermogensbeheerder Cardano ben je ook werkzaam als skileraar.
Ik ben even to the point, hè? Dat is het duidelijk.
Even voordat we beginnen. Ja. Hoe zit dat?
Ik vond skiën erg leuk. En toen op een gegeven moment mijn zoon was afgestudeerd en wouden we er wat leuks gaan doen. En toen hebben we een skilerarencursus gevolgd. Dus ik ben nu officieel Anwärter in Oostenrijk. En dat doen we nu al een jaar of 5.
En dat is lesgeven is leuker dan gewoon samen skiën met je zoon?
Dat is ook leuk. Lesgeven is ongelooflijk leuk om te doen, vind ik in ieder geval. Alleen ja, afgelopen weken, vanwege het warme weer, regende het met lesafzeggingen. En dus heb ik met mijn zoon als coach werkeloos gewoon helaas zelf maar de hele tijd moeten skiën. Gelukkig was er een bak met sneeuw gevallen. vallen en er scheen de zon, dus het was niet echt een opgave.
Maar het had een lucratieve bijbaan moeten zijn, dat was het. Maar dit is niet zo'n goede investering, klinkt het.
Het is een uitermate slechte investering. En eentje zonder toekomstperspectief. En overigens, dat lucratieve, dat ik zal je niet het uurloon vertellen, maar dat kan je er ook wel afhalen.
Ja, maar het is wel een mooie tweede carrière die je zo...
Het is ontzettend leuk om te doen.
En wat ben je voor leraar? Een strenge of een beetje een laissez-faire, vaderlijke, losse...
Oh ja, nee, die mensen komen voor hun plezier. Dus als je een Oostenrijker hebt, die wil je echt leren skiën. Dat wil ik ook, maar het moet wel een beetje leuk zijn. Dus het moet vooral gelachen worden. En die mensen komen voor hun vakantie, dus ze moeten het naar hun zin hebben.
Ja, nee, want ik heb ook wel eens in zo'n skiklasje gezeten. En de eerste keer had ik een hele strenge leraar. En toen was er echt nog een vrouwelijke deelnemer die moest huilen. En later een klacht had ingediend. Het was echt een beetje alsof je een soort strafkamp.
WNL, zeg maar.
Ja, nee, ik vind altijd... ik denk dat daarom Nederlanders ook relatief goed zijn in het lesgeven. Want ja, die zorgen er toch altijd voor dat het een beetje leuk wordt. En ik vind dat een heel belangrijk element. En laat wel wezen, ik wil ze wel goed leren skiën.
Ja. Ja. En dan is een week lang is de beurs helemaal verdwenen in je hoofd? Of,
Nou, nooit echt helemaal. Nee.
Nee, wat zijn er eigenlijk nog parallellen tussen je vanaf een hoge berg in de diepte storten en je zuurverdiende geld op de beurs beleggen?
Nou ja, het leukste is altijd als het groen is. Nee, zeker niet natuurlijk bij skiën. Maar hoogtepunten en dieptepunten. Voor de rest kan ik weinig parallellen verzinnen.
Gaat langzaam omhoog en heel hard omlaag. Is dat een overeenkomst?
Ja, nee, misschien wel het leukste. Dus op het moment dat je het meeste risico neemt, is het vaak wel uiteindelijk het leukste.
Ja, precies. Ja.
Nou, je kan ook op de skihelling natuurlijk behoorlijk op je bek gaan.
Ja.
En dat geldt, daar gaan we natuurlijk nu ook over hebben. Van wat moet je doen nu alles zo sky high is? Want
ja.
Moet je daar zenuwachtig van worden of niet?
Goeie vraag.
Ja, laten we gelijk antwoorden.
Als we de stap mogen maken naar de aandelenbeurs. Ik ben natuurlijk weer typisch zo'n cynische journalist. Maar ik denk, als het zo hoog staat, kan het alleen maar omlaag. Heel veel is ook tech en AI gedreven. Ik moet steeds denken aan de dotcom-bubbel. Is er een parallel of ben ik weer te pessimistisch?
Er zijn echt heel veel parallellen. Er zijn ook een heleboel andere dingen. Om maar even met de parallellen te beginnen. Toen had je de zogenaamde Four Horsemen. Dat waren de Cisco's en de Intel's van deze wereld. Microsoft overigens ook. En die lieten vanaf dat moment... We hadden de internetboom, dus dat zou ongelooflijk goed gaan. En natuurlijk moest je Cisco hebben, want iedereen had servercapaciteit nodig. En iedereen had chips nodig, dus had je Intel nodig. Dus dat is allemaal heel erg logisch. En die winsten deden ook wat ze deden. Wat er destijds van verwacht werd. Alleen de koersen deden het niet, omdat er al zoveel was ingeprijsd. Nou, toen ging je richting de 100 keer de verwachte winst. En nu zit je rond de 35 keer de verwachte winst.
Veel gematigder, zeg maar.
Ja, 35 keer de verwachte winst is nog altijd heel erg
vergeleken
duur,
met die 100 keer.
Maar vergeleken met die 100 keer is het echt wel een wat normaler. En een tweede grote verschil is, toen kwamen er heel veel IPO's, heel veel beursgangen. Iedereen wilde ervan profiteren. Ook heel veel schulden werden gemaakt. Hier had je bijvoorbeeld Maurice de Hond of World Online. Het maakte allemaal niet uit. Winst maken was allemaal niet belangrijk. En dat maken die bedrijven nu wel. En zeker die grote techbedrijven, die hebben geen schulden. Maar die zitten juist ruim in de cash als je gaat kijken naar hun balans. En dat zijn allemaal wel essentiële verschillen met destijds.
En in die zin was dat toen ook meer een geloof. Weet je, het is nu al een verlies, laat het. Maar wacht maar af over 5 of 10 jaar. En dat is nu wel anders. Bedoel, er wordt nu volop geïnvesteerd en belegd in bedrijven die ook al dikke winsten boeken.
Ja, inderdaad. En het grappige is, het paradepaardje is denk ik toch wel Nvidia. Die echt vooruit loopt met zijn specifieke semiconductors.
En dat is zo'n bedrijf dat actief is op de chipmarkt.
Zeg maar, als je één AI-bedrijf wil hebben, dan is Nvidia wel het meest essentiële bedrijf. Want omdat ze altijd in die grafische chips hebben gezeten. En die heb je ook nodig, omdat die de hoogste rekencapaciteit nodig hebben. En omdat al die ondernemers willen iets met AI doen, dus die bestellen als een malle al die chips. En daardoor gaat het, de winstverwachting is vervijfvoudigd in de afgelopen 12 maanden. Mm-hmm. En dat geeft wel aan dat er ook weer echt een onderliggende winstgroei is.
Ik snap Martins scepticis in die zin wel een beetje, dat ook... Maar daar gaan we het misschien straks nog even wat langer over hebben. Of de verwachtingen die wij hebben van AI. En of dat ook echt zoveel geld gaat genereren en omzet als we denken. Of dat wel gerechtvaardigd is. Maar je had het over die Four Horsemen. Destijds bij de dotcom. Voorafgaand aan het knappen van de dotcom-bubbel. Waaronder Microsoft. Maar waren dat dan de Four Horsemen omdat het de voortrekkers waren van die hele hype?
Ja, kijk, wat je nu ziet met de Magnificent Seven, daar hoef je niet over na te denken. Dat zijn de 7 techbedrijven en daar moet je in beleggen, punt. Daar kun je vraagtekens bij afstellen, want Tesla en Apple zijn al flink aan het dalen. Mm-hmm. Maar zo dacht men toen over die Four Horsemen. Dat heel simpel, als je in internet wil, moet je de grootste bedrijven zijn die het meeste van profiteren. En dat waren die 4 bedrijven. En dan hoef je er verder niet over na te denken. En dat viel dus uiteindelijk ongelooflijk tegen. Want na 10 jaar... was het beste bedrijf, had je nog altijd bijna 50% op verloren. Dat was Microsoft overigens. Ja.
Maar dan ben ik toch benieuwd ook naar de overeenkomsten. Want die zijn er ook, zei je. En nou, want het klinkt ook een beetje als een soort geloof. Dat we met elkaar geloven, deze 4 of in dit geval deze 7, daar moet je in zitten. Maar wie zegt dat? Ik bedoel, waarom?
Nou ja, bij Microsoft is het heel duidelijk. Want die hebben een belang in het AI-bedrijf OpenAI. En daar, ja, dat is het bedrijf wat de meeste gebruiken. Dus die zullen daarvan profiteren. Nvidia is een heel duidelijk voorbeeld. Want dat is het bedrijf wat daar nu al heel erg sterk van profiteert. Mm-hmm. Dus daar kan je wel een verhaal bij verzinnen. Maar wat een hoop mensen en beleggers vergeten, is dat er wel heel veel geïnvesteerd moet worden. Hè? Al die omzet van Nvidia is iemand die dat moet betalen. Dus als jij heel veel extra servercapaciteit en heel veel chips moet kopen, Sam Altman, de CEO van OpenAI, die zegt al van ja, er moet 7 biljoen dollar worden geïnvesteerd.
7000 miljard, hè?
7000 miljard, ja. Dus er is iemand die moet dat betalen. Ja. En dat betekent wel, en dat zijn waarschijnlijk de Googles van deze wereld, de Amazons van deze wereld. Dus daar kan je afvragen of dat daadwerkelijk wel zoveel winst gaat. Ze moeten in ieder geval heel veel investeren. Ja. En of ze de winst eruit gaan halen, is een tweede.
En hoe meet jij dan, of hoe bepaal je dan wanneer het nog realistisch is en wanneer het gekte wordt?
Ja, dat is een vage fase waar je dan in zit en op een gegeven moment accepteer je steeds meer.
Maar zitten we ergens nu op het grensvlak? Ik bedoel, dreigt er een gekte? Of?
Ik denk dat we wel langzaam naar naartoe gaan. Je ziet een ongelooflijk enthousiasme van al de beleggers. Die denken ook niet naar, die kopen gewoon al die aandelen. Ja. Dus we zitten wel in een overgangsfase. En ja, dat is het probleem. Je weet nooit hoe gek beleggers nog zullen worden. Als je zitten we in 1998, 1999 of zitten we al in 2000?
Ja, ik las een analyse van ABN AMRO, die onder de kop Party Like It's 1999. Ik bedoel, dat vinden heel veel analisten leuk, hè? Een beetje te verwijzen naar popsongs of dat soort dingen. Maar ook wel een beetje pre-dotcom-bubbel. Maar we zitten nu in de stoeltjeslift, omhoog naar boven, door een mistbank. Maar we weten niet precies waar de top is, maar ergens gaan we ook weer naar beneden blijkbaar. Ja.
Nou, wat ik de afgelopen week geleerd heb, als je door de mist omhoog gaat, schijnt de zon boven. Maar ik weet niet of dat bij aandelen zo is. Als de zon schijnt, moet je altijd oppassen, want dan is alles goed. Maar we zitten in die fase. En nogmaals, de aandelen, zeker in dit segment, zijn echt een stuk duurder geworden. En besef ook wel, hè, Microsoft en Apple, als je 5 tot 10 jaar geleden kijkt, die waren goedkoper dan de markt. Nu hebben ze een 70% premie ten opzichte van de markt. Want nu vinden we het opeens de bedrijven die daarvan profiteren. Ja. Ik denk overigens dat Apple daar helemaal niet van profiteert. Maar goed, dat beleggers denken daar op dit moment wel zo over. Dus we zitten echt wel in die overgangsfase. En hoe lang dat feestje doorgaat, ja, dat weet je niet.
Maar is het exclusief een feestje van dit soort bedrijven, dat al die aandelenmarkten zo sky high gaan? Of is het breder dat het zonnetje schijnt?
Nee, het is zeker niet breder. Want als je bijvoorbeeld afgelopen winstseizoen, die bedrijven hebben 55% meer winst gemaakt. En dat komt dan vooral door Meta en vooral door Nvidia. Dat is hartstikke mooi. Maar als je naar je hebt de Magnificent Seven van de S&P 500. Als je naar de overige 493 bedrijven gaat kijken, die hebben een winstdaling laten zien. Die hebben gewoon, dat zijn gewone bedrijven die gevoelig zijn voor de economie. En de economie, de verwachtingen worden wel een stuk beter, maar het gaat nog niet zo heel erg goed. Dus daar zag je een winstdaling van 2% voor de overige 493. En overigens in Europa zag je zelfs een winstdaling van 11%, omdat wij een slechtere economie hebben. Dus ja, in de rest van de markt gaat het qua winstgevendheid nog niet zo goed.
Nee, want dat strookt ook wel een beetje met het beeld waar we het hier in kwestie van cent ook al eerder over hadden. Dat de Nederlandse economie moddert een beetje voort. Ook de Europese economie is een beetje stilstaand water. Nou, we hadden het vorig jaar maart hier ook nog uitgebreid over problemen bij banken als Silicon Valley en Credit Suisse. En dat was niet de vraag of maar wanneer er een nieuwe bankencrisis zou komen, zei bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Ilko Heijnen ook. En de wereld staat in brand. Er is twee jaar oorlog in Oekraïne. Israël staat op het punt van een grondoffensief in Rafah. Maar op de beurs schijnt het zonnetje. Dat was een beetje mijn beeld. Een rare tegenstelling. Maar jij zegt van dat zonnetje schijnt maar voor een heel beperkt deel van de
inderdaad. En daarbij moet je ook wel altijd... Kijk, het is heel erg wat er in Israël gebeurt. Het is heel erg wat er in Oekraïne gebeurt. Maar je moet echt ook naar de economische impact kijken. En die is eigenlijk vrij beperkt. Mm-hmm. Dus ja, en dat is toch wel hoe beter het met de economie gaat, hoe beter het met de winsten gaat, hoe beter het met de koersen van die aandelen gaat. Ja, en als de economische impact vrij beperkt is, dan hebben die bedrijven daar ook geen last van.
Ja, want vaak wordt wel gedacht dat de beurs is losgezongen van de economie. Nou, dat is een beetje een soort negatieve benadering. Maar wat je natuurlijk ook zegt van ja, zo'n index waar we met z'n allen naar kijken, dat is niet per se een representatieve graadmeter voor de hele economie. Dat is nu eenmaal de samenstelling van zo'n index. En dat betekent niet dat beleggers geen weet hebben van wat er in de economie gebeurt.
Nee, inderdaad.
Dus dat is meer gewoon van ja, dat is dan nou, niet toevallig. Maar bijvoorbeeld de AEX is een samenstel van 25 bedrijven, maar dat is niet automatisch de economie.
Nee.
Daar wegen bepaalde effecten veel zwaarder in mee, bijvoorbeeld die tech-hoos, dan andere effecten. Dat is wat je dus nu ziet gebeuren.
Ja, heel simpel. Als je naar de AEX kijkt, je neemt die drie techbedrijven, ASML, ASMI en BESI, en je telt er nog Adyen op, dan zit je op bijna 30% van de totale index. Ja, en wat er nou met de economie gebeurt, dat maakt eigenlijk voor die bedrijven niet uit. Die profiteren van die AI-boom. Adyen van de ontwikkeling in online payments. Ja, en of we nou in een recessie zitten of dat het crescendo gaat met de economie, dat zie je niet terug in de omzet van die bedrijven.
Dat soort bedrijven, maar die anderen dus wel. Ja, kijk. En als particuliere belegger, ik heb altijd zitten twijfelen, zeg maar, van moet ik wel of niet beleggen? En ik denk, nou, het is nu sky high, instappen maar, of ben ik nu nog gewoon te laat?
Nou, je moet altijd instappen en het liefste...
Je moet altijd instappen.
Iedere maand een beetje. Hoef je ook nooit bang te zijn dat koersen hard stijgen. Dus zal ongetwijfeld weer een correctie gaan komen. Waar die correctie vandaan zou moeten komen, ik zou het niet weten op dit moment. Maar ik zie wel dat de waarderingen best hoog zijn. Echt dat je denkt van nou, het wordt toch wel... De risicopremie op aandelen is eigenlijk zo laag dat ik denk, het is niet zo interessant meer. En daarbij komt ook nog eens dat het sentiment, nou, wat we net al nu hebben besproken, er echt wel goed is. Dat iedereen erg enthousiast is. En op wat voor manier je dat dan ook kan meten. Maar dat je denkt van nou, meestal als ik op dit soort niveaus zijn, moet je een beetje... mooie enquête onder Amerikaanse particuliere beleggers, dat zit echt bijna aan zijn top. En dat zijn meestal niet de beste momenten om in te stappen als iedereen zo enthousiast is.
Precies. Nee, dat is altijd een beetje het risico. Dan worden mensen gek gemaakt door alle berichtgeving. En denken, ik mis hier iets.
Ja.
Fear of missing out op de beurs.
Nou, inderdaad. En meestal juist op het moment dat het in de krant staat van ja, kijk eens hoe slecht het gaat en iedereen somber en koersen zijn gedaald, dan is het sentiment heel erg slecht. En dat zijn de mooiste momenten om in te kopen.
Ja.
Dus eigenlijk moet je nog even wachten, Martin.
Ja, nee, maar het advies wat Corné geeft, dat doe ik al lang heel saai beleggen. Gewoon iedere maand een bedragje, ongeacht wat er gebeurt. En dan kijk ik er ook verder helemaal niet naar om. Dus,
dat is het beste, heb je de minste emoties, zet je jezelf ook het minst in de weg.
Ja goed, dat is ook een beetje mijn aard. Ik ga ook niet delen door mijn app zitten kijken wat er allemaal gebeurt. Dat is de reden, maar daar gaan we het zo over hebben, waarom ik niks met crypto te maken wil hebben. Dat vind ik allemaal veel te spannend.
Ja. Die verwachtingen die we dan met z'n allen hebben van AI, hoe realistisch is dat nou, vind jij?
Nou ja, heel simpel. Als alle bedrijven die ermee te maken hebben denken dat het realistisch is en dus gaan investeren en al die chips gaan kopen, betekent dus dat het inderdaad impact gaat hebben. En of die bedrijven hun investeringen er uiteindelijk uit gaan halen, dat is een tweede zaak. En eigenlijk zag je dat ook tijdens de internetbubbel. Als iedereen maar daarin gaat investeren, is het goed voor de bedrijven die de schoppen leveren. Inderdaad, zoals de Nvidia's van nu. En die profiteren daarvan. Maar heel veel van die onderliggende bedrijven, ja, die bestaan niet eens meer. Of die koersen zijn volledig weggevaagd. Dus wat dat betreft moet je daar erg secuur in zijn. Of gewoon de hele boel kopen. Dan hoef je daar niet over na te denken.
Ja. Maar zo'n wat je herhaalt ook net het bedrag. Hè, van die 7 biljoen, die 7000 miljard. Die dan volgens Altman geïnvesteerd zou moeten worden. Ja, dat klinkt ook weer bijna megalomaan. Ja, ik krijg er toch een beetje de kriebels van. Aan de ene kant, misschien ben ik allemaal veel te somber hoor. Maar ik zie de belofte van AI. Je ziet hoe razendsnel het gaat. Ook hier op de redactie. In no time zijn we ook al met tools bezig waar elementen van AI in zitten. Dit heeft echt wel impact. Ook op heel ander type banen dan de vorige meer robotiseringsdiscussie. Maar ik denk, 7000 miljard. Wie gaat dat allemaal betalen en verdienen dat weer terug?
Nou, dat is inderdaad een grote vraag. En dat zullen toch waarschijnlijk de Microsoft, de Googles, de Amazons van deze wereld worden. Dus ik denk dat je heel goed moet nadenken. Oké, bij Nvidia, zolang die orders krijgen en iedereen chips wil maken, wil ook iedereen dus chipmachines hebben, zal ASML ervan profiteren. Nou, BASE en ASMI schijnen er ook exceptioneel veel van te profiteren. Over die bedrijven maak ik me qua winstgevendheid niet zoveel zorgen. Maar degene die het allemaal moeten betalen, zoals die eerder genoemde bedrijven, daar kan je je vraagtekens wel bij stellen.
Mm-hmm. En Corné, ik ben ook een amateur belegger. Of althans, ik heb gewoon zo'n beleggersrekening. En dan ga ik er maar een beetje vanuit dat in allerlei dingen wordt mijn spaargeld wordt belegd. Maar moet ik dan eigenlijk ook met name in dit soort tech-aandelen eigenlijk zitten? Of kan ik ook gewoon kan ik het een beetje spreiden?
Nou, omdat het zo ongelooflijk goed is gegaan met al die techbedrijven, hebben die al een heel grote weging in bijna alle mandjes.
Je zit er automatisch al in.
Ja,
ja. Ja, die Magnificent Seven hebben nu een weging van 18% in de totale wereldaandelenindex. En er zitten 1200 aandelen in. Dus die 7 aandelen hebben al zo'n grote weging dat je daar automatisch al eigenlijk al relatief veel in zit. Ja. En ja, de vraag is eerder, misschien is dat niet wat te veel juist.
Ja, ik wou net zeggen, het maakt het ook wel een beetje kwetsbaar als een van die 7 onderuit gaat.
Ja, nou het leuke is, als je naar Nvidia gaat kijken bijvoorbeeld, daar zijn de verwachtingen iedere keer zo torenhoog van dat je denkt van ja, maar wacht, de verwachtingen zijn nu al zo hoog gespannen, dat kan niet meevallen. En al 4 kwartalen op rij, ondanks het feit dat analisten 100% of 120% verwachten, gaan ze er toch nog weer bovenop. En ook het laatste kwartaal was weer dat je ziet dat op het allerlaatste moment gaan al die analisten, ik denk, nou, moeten ze misschien toch nog wat hoger gaan zitten. Dus dat hebben ze ook gedaan. En daar gaan ze toch nog eens overheen. Dus ja, iedere keer valt het mee. Maar er komt een keer dat het gaat tegenvallen.
Ik ben nog even benieuwd, misschien ter afronding van dit deel. Vind je deze tijd als vakman nou leuk? Of heb je zoiets van, nou, geef mij maar een lekkere crash. Dat vind ik veel spannender.
Ik vind, ja, het voordeel was, als je wat ouder bent, dan ben je al crashes gewend en dan kan je daar beter mee omgaan dan de gemiddelde belegger.
En er meer van genieten. Is dat een raar woord?
Ja, genieten is misschien een raar woord in dit geval. Maar
dat is een manier waarop journalisten denken. Ik denk, slecht nieuws, dat is gewoon pas echt nieuws. Hoe dan gebeuren de spannende dingen? Dit is niet zo spannend eigenlijk, of wel?
Nee, het leuke is met die ervaring dat je dan kan zeggen, oké, joh, weet je, ik heb al 10 crashes gezien. Ik kan hier beter mee omgaan dan mijn jongere collega. Maar met deze opgaande beurzen, ja, weet je eigenlijk ook van, god, het is weer een hype. Het probleem is, een hype is ook wel leuk, maar je weet niet waar die eindigt. Dat kan door blijven gaan en door blijven gaan.
Ja.
En dan je kijkt ernaar en dat vind ik wel moeilijker.
Ja, want je moet ook je klanten gewoon goed kunnen adviseren. En toch? En je moet ook de hype van mee begonnen van de realiteit weten te scheiden. En dat is misschien gaandeweg dat langer duurt, steeds lastiger.
Ja, inderdaad. Nou, ik weet nog wel uit 2000. Toen had ik een hele moeilijke tijd gehad om klanten uit te leggen van ja, maar deze beurs is eigenlijk, die bedrijven maken geen winst. Het is alleen maar gebaseerd op hoop. Maar dat duurt maar en dat duurt maar. En als je uiteindelijk gelijk hebt gekregen, dan weet niemand dat meer. Dus dat vond ik toen wel heel erg moeilijk. Dus daar heb ik ook van geleerd.
Ah, interessant.
Once you break through an all-time high, it's price discovery. What is this thing worth? The world is going to try to figure that out. And 3 of the last 4 times, in 18 days or less, it doubled in price.
Nou, laten we het dan maar even hebben over hoge verwachtingen over de Bitcoin.
En over gebakken lucht.
Alleen het woord noemen al bezorgt jou, Martin.
Sorry,
jij bent geen liefhebber, jij bent een hater.
Ja.
Waarom?
Nou ja, ik ben blij dat in ieder geval de ECB ook heel duidelijk heeft gezegd, de crypto heeft van zichzelf geen intrinsieke waarde. Dat is precies waar het om gaat. En daarom vind ik dat echt heel ingewikkeld.
Ja, alleen hij tikte wel deze week iets over de $69.000 aan. Dus als jij...
Nu ik het zo zeg, herken ik me in het verhaal op een heel andere manier en van Corné. Je kan heel hard blijven roepen dat het gebakken lucht is. Maar de koersen bewijzen het soort van tegendeel. Dus het is een steeds moeilijker verhaal. Maar goed.
Maar het leuke is, jij noemde de ECB. Maar de ECB heeft natuurlijk ook enorm veel goud. En goud is ook helemaal niks. Goud is ook maar een stukje geel metaal.
Zeker, ja.
En als morgen we besluiten van ja, het heeft eigenlijk helemaal geen intrinsieke waarde. En morgen zeggen we goud is niks meer waard. Dan is het ook niks meer waard.
Zeker.
En hetzelfde geldt voor de Bitcoin.
En de overeenkomst daarvan is ook goud is op de wereld ergens eindig. Waardoor ergens hebben we ooit alles gedolven, zeg maar. En dat kan je natuurlijk van de crypto natuurlijk ook zeggen.
Ja.
En dat zeggen de voorstanders van crypto ook. Van, ja, daarvan weet ik, de euro kan eeuwig worden bijgedrukt. Maar die crypto's, die begrenzen we met elkaar. Dus daar zitten wel wat overeenkomsten. Uiteindelijk geld is vertrouwen. Dat is natuurlijk gelijk in. Maar we hebben het ook over... Ja, voor me onderbreek ik helemaal je introtekst. Nee, van, kijk, als je het ziet als een belegging... Niet heel veel mensen zullen goud als een belegging zien. Ik bedoel, die zijn het ook wel. Maar gewoon de doorsnee particuliere belegger... belegt zijn geld of in een aandeel of in crypto. Nou, dat is het. Nou, een obligatie al veel minder, maar dat is het ongeveer... Een punt is steeds, een aandeel, daar zit waarde onder. Daar zit een toekomstige kaststroom onder. En een crypto zit in principe niks onder. Dus alleen maar dat vertrouwen. Ja. Daar word ik een beetje wantrouwend. Zeker als particulieren massaal erin stappen. En de koers alleen maar wordt opgedreven door dat vertrouwen. Want dat kan ook wegvallen.
Nee, inderdaad. Nou ja, dat hebben we al een paar keer gezien. En iedere keer denk je dat het dood is. Maar als een zombie staat het iedere keer weer op. Dan loopt het weer gewoon verder. Dan wordt er een nieuwe record neergezet. De verklaring wat je nu ziet... we zien natuurlijk een enorme, zoals we dat zo mooi noemen... risk appetite toename. En dan zoeken we vooral wat in risky assets. Zoals specifieke aandelen, maar dus ook in bitcoin.
Dus mensen zijn bereid om risico te nemen.
Ja, en die risicobereidheid, dat komt en dat gaat. En dat neemt nu weer heel erg toe. En dan doen crypto's het over het algemeen erg goed.
Ja, overmoed.
Er zijn fasen van de markt waarin mensen heel graag risico willen nemen. Er zijn fasen van de markt waar mensen juist alle risico willen mijden. En we zitten nu in die eerste fase.
Ja. Oh, goed, sorry, je was met andere factoren al bezig.
En de tweede reden is natuurlijk die Bitcoin-ETF's die goedgekeurd zijn in de Verenigde Staten.
Leg dat heel even uit voor de mensen die er wat minder goed in zitten.
Nou, dat zijn heel simpelweg indexfondsen die dan in Bitcoin beleggen. Dus dan kan je eigenlijk op een hele makkelijke manier... in bitcoin beleggen.
Dus voorheen was het zo, dan moest je zelf helemaal ergens crypto's gaan aankopen, ingewikkeld. Moest je een digitale locker ook ergens hebben, wachtwoord kwijt. En nu kan je gewoon via een gerenommeerde broker kan je zeggen, beleg voor mij in bitcoins.
Ja, zeg inderdaad. En daar is dus blijkbaar heel veel vraag naar. Eigenlijk is dat heel erg raar, want mensen konden dat al. Je hebt allemaal bedrijven die al in bitcoin beleggen en dan kon je gewoon op de beurs kopen. Maar goed, zo'n Bitcoin ETF is blijkbaar voor een heleboel beleggers een reden om er toch in te gaan beleggen. Want die hebben een enorme toename in belegd vermogen gezien. Dus dat zijn allemaal nieuwe beleggers. Nou ja, en heel simpel, als er meer vraag komt en het aanbod blijft gelijk... Nou, dat betekent dat de koers stijgt. Nou, dat is dat wat we nu gezien hebben. En een derde reden is, in april komt de zogenaamde halving aan. Ik begin bijna expert te worden als ik dat zo... Dat ben ik zeker niet, laat ik dat even voorop stellen. Maar een halving betekent als je een bitcoin mint, dat je nog maar de helft van de opbrengst krijgt. Dus dat betekent waarschijnlijk dat er minder mensen die zullen minen. Dus dat de toename in bitcoins, de toename in de groei wat minder zal worden.
Ja, het wordt schaarser.
De toename wordt minder.
Okay.
Dus de toename gaat wat minder hard.
Ja.
Maar heel simpel, als je gaat kijken en de vorige keer dat gebeurde... was dat voor veel mensen een reden van... er is een halving, dus dan moet je gaan kopen. En gingen de koersen dus omhoog. En als je dat al drie keer gezien hebt en je ziet... er komt nu weer een vierde keer aan, dus ik ga kopen. Nou ja, het aanbod blijft gelijk en de vraag neemt weer toe. Dus gaat de koers weer omhoog. Dus dat zijn de drie factoren waarom die bitcoin nu zo hard stijgt.
Nou, laat Martin niet na om inderdaad te waarschuwen... of als er kanttekeningen bij te plaatsen. Maar de ECB en DNB en ECB onlangs ook nog, geloof ik... die blijven waarschuwen. Maar dat niemand trekt zich daar meer wat van aan, lijkt het.
Nee, heel, heel simpel. Je hebt daar ook een, zoals Martin al zei, fear of missing out.
Ja.
Als jouw buurman in de crypto zit of je vriendje op school in de crypto zit... en die wordt er rijk van en die koopt een nieuwe iPhone van dat geld... dan denk je, ja, maar dat wil ik ook.
Ja.
Dus die gaat ook kopen. Ja. En zolang dat vertrouwen... En die stijgende koers levert op zich ook weer vragen op. Hè? Op het moment dat je die koers ziet stijgen, denk je... ik kan het wel vertrouwen, dus ik ga ook kopen. Mm. En daardoor kom je in een soort opwaartse cirkel terecht. En dat gaat goed totdat het weer fout gaat. En dan sta je weer opeens in 15.000 in de bitcoin. Ja.
Nee, precies. Dus het kan inderdaad weer heel erg inzakken. Maar de vergelijking is met enige regelmaat ook gemaakt met de tulpenmanie. Dat het helemaal verdampt. Maar denk jij dat dat nog steeds kan gebeuren? Of is bitcoin wel gewoon here to stay? Met al zijn koerswisselingen die erbij horen... maar dat het echt helemaal verdwijnt. Zie jij dat nog eens gebeuren?
Nou, dat had ik al een paar keer gedacht. Maar ja, zoals gezegd, iedere keer staat het weer op uit zijn graf... en leeft het weer helemaal op.
Maar je hebt dus wel gedacht van dit is lucht, dit houdt ik erop.
Nee, zoals je zegt, er zit geen onderliggende waarde in. En als dat... Als het vertrouwen van mensen weggaat van oké, dit wordt nooit meer wat, dan wordt het ook nooit meer wat. Mm. Maar op het moment dat het dus weer opleeft en er komt die vraag en ja, en iedere keer dat die koers weer zo oplevert, stampt wel het fundament aan, ja, van oké, dit gaat nooit meer weg. En dus krijg je dus ook een toenemend vertrouwen.
Ja, er wordt de kans dat het ooit helemaal verdwijnt, juist alleen maar kleiner gaan.
Juist.
En wat leert jou dat dan? Ik bedoel, dat dus ook jouw scepticis wordt dan gaandeweg overwonnen. Ik bedoel, op een gegeven moment moet je het ook steeds serieuzer nemen.
Ja. Nou ja, ik ben ook geen goudfan. Dus wat dat betreft geloof ik vooral, net zoals jij, in dingen waar een onderliggende cashflow is. Een bedrijf wat geld verdient en dat AG teruggeeft aan zijn aandeelhouders of investeert, zodat ze in de toekomst nog meer geld gaan verdienen. Dan heb je een onderliggende stroom. En die is er in dit geval niet. Want laat wel wezen, ik zie mensen nog niet met bitcoins gaan betalen.
Nee, dat wou ik vragen, want dat was altijd inderdaad, werd en wordt nog steeds gezegd van ja, betalen met bitcoin, daar is het uiteindelijk voor bedoeld ook. Maar ja, ik hoor nooit iemand dat ze een broodje shawarma afrekenen met bitcoin. Het kan op een aantal plekken.
Ja, inderdaad.
Een heel beperkt aantal plekken. Maar zie jij dit ooit nog van de grond komen of blijft het echt puur een beleggingsproduct?
Nee, dat zie ik niet van de grond komen. Want de fluctuaties zijn te groot. Dus daardoor is het helemaal niet praktisch. Ook qua betaling is het helemaal niet praktisch. En toevallig mijn dochter is net in El Salvador geweest en heeft daar dus foto's van al die bitcoin apparaten gemaakt. Maar ja, niemand betaalt daar met bitcoins. Dus wat dat betreft, zelfs in zo'n land wat het al helemaal omarmd heeft, loopt het niet echt storm.
Maar zelfs het primeur, hè, van je kon daar bitcoin met een geldig betalingsmiddel. Zeg
maar. Ja, maar voor de rest, het gebeurt eigenlijk heel erg beperkt daar. Dus zelfs in zo'n land wat al zo ver is en zo het omarmd heeft, gebeurt het bijna niet. Mm-hmm. En ja, wat voor ons de toegevoegde waarde zou zijn om in bitcoin te betalen, weet ik al helemaal niet. Want bij ons is het betaalmiddel die we nu gebruiken al zo soepel.
Ja. En toch zie je natuurlijk heel veel gevestigde partijen toch ook hier instappen. Ik bedoel, dus de komst van die ETF's was ook daar een teken van. Hè? Van het zijn gewoon de gevestigde financiële instellingen die hier natuurlijk al volop mee in de weer zijn. Je ziet natuurlijk dat toezichthouders daar natuurlijk ook mee worstelen. Van de ene kant waarschuwen ze, maar gaandeweg integreert het zich ook in het reguliere financiële systeem en komt het ook ergens onder een vorm van toezicht. Hoe zie je dat?
Dat eerste vind ik wel leuk, want als je een Amerikaanse bank vraagt van, nou god, dit is een waardeloos product, maar als jij dat kan verkopen, zou je het dan verkopen? Zeggen ze natuurlijk ja, en dat gebeurt nu ook. Want iedereen wil zoveel mogelijk van die ETF's, want daar verdienen ze geld aan.
God, dat is helemaal niet des banken.
Nee, en dat vind ik altijd zo leuk. Maar al die crypto-fans, die zien daar een bevestiging van. Ja, de reguliere markt omarmt het nu ook. Dat is helemaal niet zo. Ze hebben gewoon een product waar ze geld op kunnen verdienen. En dus zetten ze daar massaal op in.
Maar is dat een risico? Want op die manier introduceer je natuurlijk die crypto's ook in het reguliere financiële systeem. En bouwen zich ook misschien risico's op bij banken en andere financiële instellingen.
Nee, die banken hebben daar geen risico mee.
Ze kopen het alleen maar aan hun klanten, maar ze zitten er zelf niet in, zeg maar.
Ja, ze hebben simpelweg op het moment dat jij een ETF koopt, denk je, oké, er komt geld binnen, daar kopen we een bitcoin van. En klaar, dus het risico is er niet. Het is alleen dat ze een percentage over het belegd vermogen verdienen. En of die bitcoin nou hoger of lager is, nou ja, hoog is prettig, want dan verdien je meer geld. Mm-hmm. Maar voor de rest maakt het niks uit.
Nee, maar ik denk dat bij sommige consumenten wel een beetje het beeld is dat als dit soort instellingen zich ermee gaan bemoeien,
dan is het okay.
Dan zullen ze er wel vertrouwen in hebben, is het oké. Okay. Ja. Maar dat is dus niet zo.
Nee, dat is helemaal niet zo. Het is voor hun.
Ze hebben de lusten, maar niet de lasten. Nee, van een eventuele koersdaling.
Al zou het varkensmest zijn en als er een strik om kan doen en ze zouden het verkopen als financieel product, zouden ze het ook doen. Dus wat dat betreft maakt het niks uit.
Nee, dus in die zin moet je vooral meer kijken. We hebben dit soort instellingen deze risico's echt op hun eigen balans staan. Dat is dus niet zo.
Nee.
Dus ze zijn heel gretig om het te verkopen aan jou, het je aan te smeren, omdat ze ermee kunnen verdienen.
Ja.
Maar ze beginnen er zelf eigenlijk niet aan.
Nee, inderdaad. Het is voor hun simpelweg een kwestie van kopen en verkopen. En zij strijken de marge op.
Ja. Nee, want ik heb wel eens gedacht van, zou dit een eventuele potentiële trigger zijn van de toekomstige financiële crisis? Maar dat heeft het dus niet. In die zin is het dus niet het financiële systeem binnengedrongen.
Nee, inderdaad. Als iemand iets, een financieel wanproduct wil kopen of niet, dat moet hij zelf weten. En als de bank het aanbiedt, en hier zie ik ook helemaal geen problemen met de juridische zaken of zo. Iedereen weet heel goed dat een bitcoin een risicovolle belegging is. Dus ja, en als ze dat bij de bank kunnen kopen, dan kopen ze dat.
Ja, een financieel wanproduct, want dat is het in feite dan.
Ja, tenzij Bitcoin volgende week op 100.000 staat, dan vinden we het natuurlijk allemaal prachtig. Nee, ja.
Je voelt al de spanning, hè? Dat is heel ingewikkeld, hè? Ja, iets wat toch blijkbaar waarde heeft voor heel veel mensen.
Maar je kan ook altijd goud kopen bij de bank. Of goudproducten bij de bank kopen. Goudindexfondsen bij de bank kopen. En dat bieden ze ook gewoon aan. En ook daar zit geen onderliggende stroom aan. Dus eigenlijk is dat precies hetzelfde.
Ja.
Als ik zeg Beethoven, wat zeg jij dan?
Tot voor kort gewoon een componist en zoveelste symfonie. Maar sinds vanochtend ook ASML. Omdat samen met Niels Richter hebben we ontdekt dat er een operatie bezig is in Den Haag om te voorkomen dat ASML het over de grenzen gaat zoeken. En die codenaam was dan Beethoven. Dus vandaar dat het een iets andere betekenis heeft gekregen.
Laten we het hebben over ons ondernemingsklimaat, want we horen er heel veel klachten over. Maar tegelijkertijd, ASML had een kwartaalomzet van 7,2 miljard euro. Boskalis noteert een recordwinst van 1 miljard. Ja, als het zo goed gaat met die bedrijven en iedereen met aandelen daar zo vreselijk van profiteert, dan kan het toch ook weer niet zo erg zijn. Hoe kijk jij daarnaar, Corné?
Nou, ik zag de boosheid van de CEO van ASML. En ik kan me dat ongelooflijk goed voorstellen. Als je alleen maar maatregelen ziet die het ondernemingsklimaat achteruit laten gaan. Dat je denkt van ja, maar waarom zou ik dan nog in Nederland willen zitten? Zoals hij zegt, ja, overal wordt de rode loper uitgerold voor ons. Daar kan ik ook gaan zitten. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik vond het echt fnuikend om te zien dat had die 6 Tweede Kamerleden, zouden ze een gesprek mee hebben. En 5 zeggen op het laatste moment af. Het is toch schandalig. Dat kan me al heel goed voorstellen dat het boos worden. Kijk, en dat die expertregeling wat wordt afgebouwd. Ik denk dat ze daar heel goed mee kunnen leven. Maar het is continu, het is dat op dat op dat. En dan gaan ze een woningbouw doen in de regio. Ook daar krijgen ze weer commentaar op. En natuurlijk geeft dat fricties op het moment dat je zo hard groeit. Gaat dat op bepaalde gebieden knellen? Maar laten we het ook vooral omarmen. Want dit is een van de parels. Iedereen zou dit bedrijf graag willen hebben. Ik ben blij dat het in Nederland staat. En daar moeten we gewoon heel zorgvuldig mee omgaan. En als je het aantal bedrijven kijkt wat al in Nederland is weggegaan. We hebben Shell, we hebben Reed Elsevier gehad. We hebben Unilever gehad, Aegon, Flow Traders. Ik vind die lijst al iets te lang om DSM als pareltje ook. En dan denk ik van, laten we alsjeblieft zuinig zijn op de bedrijven die we hebben. Want dat is wel de toekomst van deze maatschappij en deze economie.
Ja, en zijn die verwachtingen die zij van het buitenland hebben, dan worden die altijd ingelost? Want ik snap dat als Boskalis zegt, ja, in Abu Dhabi krijgen we makkelijker vergunningen. Ja, dat is misschien daar heb je misschien hele andere, gaan ze heel anders met regels om. Maar in Frankrijk en Duitsland hebben ze toch met hetzelfde. Daar liggen de technici toch ook niet voor het oprapen, zou je zeggen?
Nee, maar als jij een goede expertregeling hebt waarbij mensen welkom zijn. Kijk, en ik kan heel goed voorstellen waarom mensen graag in Nederland willen komen werken. En dat gebeurt ook heel veel. Dan kan je zeggen, het wordt veel te druk, dus weg met die mensen. Ja, maar dan heb je ook die bedrijven niet meer. Dus ik denk dat je daar heel zorgvuldig mee moet omgaan. En je had het over Duitsland. Ik sprak toevallig gisteravond een aantal ondernemers. Zeiden, ja, ik kap ermee met ik moet een bankrekening openen in Nederland, lukt niet meer. Ik ga gewoon naar Duitsland, geen enkel probleem. Heb je niet al die. Ik denk, als dat de manier is waarop wij met stichtingen en al dat soort problemen omgaan, dan ben je jezelf onderuit aan het helpen. En dat zou toch zonde zijn. En kijk, wat je dus nu ziet, is er heel veel populistische partijen die te hoop lopen tegen die bedrijven, want die stemmen toch niet. Maar ja, die kunnen wel met de voeten stemmen. Mm-hmm. En dan heb je wel een probleem.
Ja, nou, de boodschap van ASML was dan aangekomen in Den Haag. Bleek ook uit het verhaal wat wij brachten. Wenning liet stevig van zich horen, ook in de media de afgelopen dagen. Maar had hij dat geluid dan niet ook wat duidelijker moeten laten horen aan in de jaren hier voorafgaand?
Nou, ik denk als je goed naar hem geluisterd had, dat hij dat ook wel vaak genoeg gedaan heeft. En ja, heel veel van de commentaar is van ja, ga dan eens een keer in de talkshow zitten waar het tegen je aangeschopt wordt. Maar ik kan me ook wel voorstellen, je komt daar in een enorme vijandige omgeving, dat je ook niet echt zit te wachten van, nou, ik ga hier eens even een hoop stront over me heen laten gooien, want ik vind het zo belangrijk. En natuurlijk zien ze die belangrijkheid wel in, maar iedere keer dat je dat doet, ik weet, Berdovsky heeft zich regelmatig, de CEO van Boskalis, heeft zich ook regelmatig erover uitgelaten in de krant, ook in jullie krant bijvoorbeeld. En als je zag wat voor commentaar die dan over geeft, ja, zo van, joh, rot dan op. En denk, ja, dan is het logisch dat je toch een beetje terughoudend bent om je daar heel duidelijk over uit te laten.
Ja, het heeft jou ook altijd wel een beetje bevreemd, hè, Martin?
Ja, ik bedoel, ik snap die risico's wel. En ik snap ook wel dat ze dat allemaal spannend vinden en dat het allemaal tot je dienst. Maar wat je natuurlijk nu wel ziet, is dat ik het publieke imago van dit soort bedrijven is natuurlijk rap verslechterd. Dat geldt misschien voor ASML en Boskalis en wat minder, want daar zijn de meeste mensen nog wel redelijk trots op. Maar gewoon voor het bedrijfsleven in totaliteit. En dan laten ze hun ingehuurde lobbyisten, Ingrid Thijssen, laten ze de kooltjes uit vuur halen. En zelf mengen ze zich er niet in. Ja, want je kan natuurlijk wel vergif op innemen dat gaandeweg natuurlijk de Tweede Kamer steeds meer de oren laat hangen naar wat er maatschappelijk natuurlijk speelt. En dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. En ja, ik vind dat wel opvallend. En nu met de afgelopen paar weken zie je dat heel veel grote bedrijven en CEO bij de presentatie van de kwartaalcijfers het moment aangrijpen om te klagen over het investeringsklimaat in Nederland. Ja, dat is iets wat natuurlijk bijvoorbeeld een VNO-NCW natuurlijk echt al een aantal jaren op rij roept. Zodanig lang al. Die denken, nou, dan krijgen we die grijs gedraaide plaat meer. Ja, als een bedrijf dat heel concreet maakt, dat het impact is voor dat specifieke bedrijf, dan wordt het tastbaar en kan het ook meer indruk maken. Dat zie je bij ASML, dat gebeurt het nu alsnog. Maar ja, wel op een vrij laat moment, dat het imago van veel grote bedrijven echt helemaal down the drain is. En dan wordt het een enorm achterhoede gevecht. Ja, en dan is het ook een gesprek tussen doven. Ik bedoel, je ziet nu wel dat het demissionair kabinet is zich helemaal pletter geschrokken. Die hebben nu een speciale werkgroep op ASML gezet. Nou, dat was de primeur die we deze week in de krant hadden. Bij het kabinet realiseerde zich ook dat er misschien nog wel andere bedrijven op de schopstoel zitten. Maar ja, we hebben weer een nieuw samengestelde Tweede Kamer sinds de verkiezingen. Dus ik ben heel benieuwd of ze daar enige voet aan de grond krijgen om dingen als bijvoorbeeld de expertregeling dan niet te gaan versoberen. Of de inkoop van eigen aandelen dan maar niet te gaan belasten. Dat soort regelingen heb je het dan over. Ja, dat wordt echt wel heel spannend. Want er is gewoon heel veel maatschappelijk onvrede met ja, hoe we bedrijven behandelen fiscaal versus hoe we de doorsnee Nederlander behandelen. Ja, daar zit ook uiteindelijk de frictie.
Ja, inderdaad. Ja, maar ik moet zeggen, als ik straks een premier Wilders zie, vraag ik me af of die zo makkelijk met een ASML praat en daar ook gelijk een zo'n werkgroep voor op
ja, zou zeker,
zetten.
Ja.
Dus dat zijn. Maar het is wel waar we als Nederlanders voor gekozen hebben. Dus dat is wel een partij. Of een zaak waar je zorgen over moet maken. Want uiteindelijk ga je de verdiencapaciteit van Nederland daar keihard mee onderuit halen.
Ja, maar ja, we komen natuurlijk uit een periode van langjarig bedrijven maximaal naar het zin maken. Belastingdeals sluiten. Allemaal rulings tussen belastingdienst en grote bedrijven. Wilden concurreren op het tarief van de vennootschapsbelasting. Allerlei regelingen. En die wind is gewoon totaal omgedraaid. Omdat dat wordt gewoon maatschappelijk niet meer gepruimd. En dat geluid waarom het niet meer wordt gepruimd, dat hoor je dus wel. En het tegengeluid waarvoor die CEO's dan inderdaad in die vijandige omgeving van de talkshowtafel moeten gaan zitten. Ja, als ze dat niet durven en niet gewoon kunnen uitleggen waarom dit goed is, ja, dan houdt het ook een beetje op. Dat vind ik wel een beetje treurig aan wat er nu gebeurt. Want ik denk dat zo'n wending van ASML heeft in die zin natuurlijk gelijk van de houding in Nederland richting, dus niet alleen de talkshowtafel die vijandig is. Ik denk dat het politieke klimaat inmiddels best wel vijandig is richting grote bedrijven. Dus hij heeft daar natuurlijk absoluut een punt. Maar de vraag is, hoe los je dit op? Los je dat op dat wij als belastingbetaler moeten bijdragen aan het netto salaris van een expat? Ja, ga dat inderdaad maar eens verdedigen aan een talkshowtafel. Nou, dan begrijp ik best dat je daar tegengas gaat krijgen. Maar waarom zouden wij als belastingbetaler even op moeten draaien? Laat ASML dat maar lekker zelf betalen uit zijn winst. Weet je, dat soort discussies, ja, die zijn natuurlijk wel legitiem. En alleen het perspectief van ASML is, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig, maar dan kijken we toch een deurtje verder. En die kijken natuurlijk niet naar het belang van de Nederlandse economie, maar die kijken gewoon naar het belang van hun aandeelhouders. En die gaan inderdaad een deurtje verder kijken. En nu zit je in deze padstelling.
Ja. Maar zijn ze in Frankrijk dan allemaal, hebben ze dit sentiment dan niet onder de...
Nou ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, hoor. Hoe dat dan is. Kijk, het verhaal is een beetje dat terwijl wij dus de expertregeling aan het versoberen zijn, zijn ze in andere landen steeds aan het verruimen. Nou, ik weet niet of dat nou echt zo is dat in Frankrijk allemaal, of dat nou zo heel veel anders is. Daar waait ook een bepaalde politieke wind. Allicht gaat de rode loper uit bij alle kabinetsleden, dat geloof ik direct. Maar hoe er vervolgens met die bedrijven wordt omgegaan, dat ik waag te begrijpen.
De gele hesjes liggen daar nog klaar.
Ja, Corneille zegt natuurlijk terecht, wat hij natuurlijk doorheen speelt, is natuurlijk dat die bedrijven ook heel veel zorg hebben over onze specifieke verkiezingsuitslag. En dat zeggen ze natuurlijk niet, want ze willen zich niet mengen in de stem voor de PVV. Maar het is niet voor niets dat bedrijven zich na deze verkiezingen zich op een gegeven moment zijn gaan roeren. Maar goed, we gaan straks een verkiezingsuitslag in Frankrijk tegemoet. We gaan een verkiezingsuitslag van het Europese parlement tegemoet. Ja, wend er maar aan, beste bedrijven. Dit is de politieke wind die er waait. Dit is wel iets waar je mee hebt te dealen in Europa. Ja.
Maar dus,
nu mag jij weer. Daarmee, dat was even mijn litanie.
Ja, maar daarmee is het ook vooral een Europees probleem. Hè? Wij vinden het heel fijn om regels en die bedrijven aan banden te leggen en zo. Maar ja, kijk hoeveel Duitse bedrijven nu al aan de andere kant van de oceaan zijn gaan investeren. Want daar is het toch een heel wat vriendelijker klimaat. En daar moet je wel. Je kan allemaal regels en bureaucratie opleggen bij die bedrijven en allemaal dingen versoberen. Maar zolang de concurrentie aan de andere kant van de oceaan zo hevig is, raak je die bedrijven kwijt. En dan kan je zeggen, nou ja, kijk, dat hebben we allemaal goed voor elkaar. Alleen zijn die bedrijven het niet meer. En dan ga je dus uiteindelijk die mensen ook niet meer hebben die daar aan het werk zijn. En ga je ook de belastingopbrengsten van die bedrijven niet meer krijgen. En ben je jezelf er wel aan de voet aan het schieten. Ik vind het heel goed dat er een eerlijke verdeling is. En dat moet je ook goed verdedigen. Maar besef ook goed wat de consequenties ervan zijn als je te ver doorgaat. En met name ook qua bureaucratie en dat die expertverregeling wat versoberd wordt. Ik denk dat de meeste daar, ik heb bij ons kantoor werken een aantal experts. En ik zei, nou ja, god, je moet straks meer belasting gaan betalen. Vind je dat erg? Dan zeggen ze, ja, dat vind ik heel vervelend. Maar ga je dan door hier weg? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Dus logisch dat een versobering, daar kan iedereen mee leven. Maar niet in één keer zo grof en dat iedereen te hoop laat. Ja, schandalig al die experts. En ja, voorheen, het was er altijd al. Dan was het nooit een probleem. En opeens vinden we het een probleem met z'n allen en dan loopt iedereen er tegenaan te schoppen. Dus je moet niet doorslaan naar de andere kant. Dus als je het enigszins versobert, logisch. En als bedrijven hun steentje bijdragen, vinden ze ook niet erg. Nederland is nog altijd een relatief goed belastingklimaat. Alleen, zij zien nu een heel erg groot risico dat het echt gewoon volkomen doorslaat aan de andere kant.
Ja, dat zie ik ook wel. Ik bedoel, ik zie ook wel dat belang. Ik vind ook zeker niet dat we bedrijven zouden moeten wegjagen of iets eigenlijk absoluut niet. En ik zie vooral de zorg zit hem vooral denk ik, bij de politieke onvoorspelbaarheid. Of nou ja, hij is in die zin voorspelbaar. Je kan er vergif op innemen dat er elke maand weer een nieuwe regeling komt die niet gunstig is voor het bedrijfsleven. Dus ik denk dat heel veel bedrijven vooral ook heel veel zorg hebben over de consistentie en over de betrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van de politiek. En dat zal niet alleen in Nederland zijn, maar ook in andere Europese landen. Dat op een gegeven moment dat je niet denkt, we zijn altijd de sluitpost financieel. Nee. Oh ja, er moet ergens geld gevonden worden. Oké, dan kan het dus wel bij de bedrijven vandaan komen. Daar ben ik het wel mee eens. Maar dan nog is de discussie over hoe ver willen we gaan in bedrijven fiscaal tegemoetkomen voor het gevoel van rechtvaardigheid van de burgers is wel een legitieme discussie. En als je alleen gaat lobbyen op die losse punten, ja, dan win je ook de sympathie van de bevolking niet mee. Dus dat bredere verhaal over het belang voor de kracht van de Nederlandse economie, ja, dat verhaal verwacht ik ook van al die CEO's. En niet sexy verhalen van, ja, maar ach, onze arme experts. Dus in die zin zitten we wel op één lijn. Ja, weet je, dat kan ASML natuurlijk allemaal prima betalen. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet het springende punt. Maar dan kom je uit op de bureaucratie, het stroomnet, het tekort aan mensen. Ja. Ik bedoel, het is ook een stapeling van dingen die we niet doen om die bedrijven te pesten. Maar we hebben ook gewoon een aantal heel serieuze problemen.
Ja, dat zijn wel problemen die iedereen voelt. Waardoor iedereen geraakt wordt. En waarvan we met z'n allen vinden dat ze moeten opgelost worden.
En daarom is het wel goed om Europees naar te kijken. En je ziet een brede roep inmiddels de afgelopen maanden om in toenemende mate om Europees industriebeleid. We moeten niet gekke Henkie zijn. Amerika en China kijken ook op die manier naar de wereld en naar de economie. En dan is het wel zonde, inderdaad, precies wat Corné zegt. Straks hebben we dat beleid staan. Maar is de industrie een beetje gechargeerd? Maar daar moet je natuurlijk wel voor zorgen. En zoek het dan niet meteen in fiscale douceurtjes, maar in al die andere dingen die er natuurlijk ook zijn die voor bedrijven van belang zijn.
Inderdaad. Iedereen zegt altijd van ja, we waren het belastingparadijs en dat moet je niet meer zijn. Nee, dat denk ik ook. Maar zorg ervoor dat het totaalpakket, hè, dat het onderwijs goed is, inderdaad, dat de infrastructuur goed is, internet goed is, al dat soort zaken, dat mensen hier prettig kunnen wonen. Als je dat hele pakket hebt, dan hoef je niet overal heel erg je best te doen. Maar het totale pakket is dan het belangrijkste wat telt. En overigens, Ik heb het nu over de Verenigde Staten. En natuurlijk als Trump straks herkozen wordt, gaan de belastingen daar naar beneden. Maar ik denk dat die bedrijven daar ook rekening mee moeten houden. Je had het over onvoorspelbaarheid. Die onvoorspelbaarheid gaat er ook serieus toenemen. En la helemaal over, als bedrijf wil je eigenlijk ook niet meer in China zitten. Want daar heb je toch ook wel met onvoorspelbaarheid te maken. Dus het is iets waar bedrijven sowieso wel wat aan moeten zullen gaan wennen.
Ja, dan sluiten we weer af met de rondvraag. Corneel, dank je wel dat je hier wilde aanschuiven. Ja, Martin, heb jij nog wat leuks?
Ja, ik kom even terug op vorige week. En toen overviel je me met wat ik nou vind van het nieuwe Songfestivalliedje. Europapa.
En inmiddels heb je geluisterd.
Nou, inmiddels heb ik meermaals geluisterd. En ja, ik ben toch fan. Nou, ik ben niet echt fan hoor. Maar,
nee, maar wacht even. Nu val ik toch bijna van mijn stoel.
Weet je hoe het komt? Ik vind die clip fantastisch. Die clip is namelijk, die is gemaakt door iemand waar ik wel echt liever ben van. Door Veras. Die een prachtig album heeft gemaakt. Wat is het? 1-2 jaar geleden. Het beste album van dat jaar. Hij is een videomaker. En heeft inderdaad ook, hij maakt ook muziek. Wat ik fantastisch vind. En nou, die clip vind ik echt een feest. En ja, en inmiddels, ik moet heel eerlijk toegeven.
Het blijft wel hangen.
Ik ben geen TikToker. Ik zit op Instagram. Ik ben natuurlijk een beetje een oude lul. Dus ik zit nog op Instagram. En in die reels kom je voortdurend dat liedje weer tegen. Ja, nu zit hij in mijn kop. En ik denk, nou, laat het dan maar winnen ook. Weet je, dat. Dus ik kom terug op mijn mening van vorige week. Was veel te snel. Ik had het even wat tijd moeten geven. Ja, dit is echt typisch een nummer. Ja. Dat moet even, voor een oude kerel zoals ik. Maar,
ik had het zelf ook wel bij dat ik het de tweede keer al gelijk een stuk beter vond. En dat het niet meer uit mijn hoofd ging.
Eigenlijk heel raar, want het is namelijk heel catchy. Dus het is meestal luister ik muziek waar je echt even aan moet wennen.
Werd het al goed, gedraaid bij de après-ski, Corné?
Nou ja, ik heb een jonge zoon bij me, dus die heeft het al als geen ander laten horen. En toevallig heb ik de podcast van vorige week ook gehoord op de weg terug. En toen viel me al op, ik denk, ja, maar dit is toch een prachtig liedje. Nou, prachtig is niet het goede woord, denk ik.
Maar goede inzending.
Wat prachtige eraan vind ik, juist Europapa, dat het heel erg Europa gezind is vanuit de jonge generatie. En het, zeg maar, het diepere idee erachter vind ik echt ongelooflijk mooi. Dat we toch veel meer met elkaar moeten optrekken. En dat was voor mij de grote boodschap die erachter zit. En ik vond het ook wel een leuk catchy song inderdaad. Ja. Dus ik had daarvoor nog nooit van Joost gehoord. Maar mijn kinderen kenden ze allemaal wel, ja.
Ja. En jij nog een leuke verrassing tot slot?
Wij gaan deze vrijdag uit eten bij in de Koepel in Haarlem. Dat is een oude koepelgevangenis, maar die is helemaal herontwikkeld. Dus er zitten bioscopen in en allemaal bedrijfjes in de cellen. En ook een restaurant waar we al eerder gaan eten. En toen gingen we reserveren. Zeiden ze, nou, we hebben geen tafeltjes meer, maar je kan wel aan de bar zitten. Toen dachten we, nou, oké, gaan we aan de bar zitten. Anders hadden we niet gedaan, maar het is hartstikke gezellig. Mm. Hartstikke levendig. Heel veel aanspraak van die barman. En je ziet van alles. En dus dat is voortaan mijn tip. Nu hebben we gewoon specifiek geboekt
aan de bar. Ja. Ja, heel goed, heel goed. Nou, nog even een restauranttip tot slot. Ja.
Corné, nogmaals dank dat je er was. En graag tot de volgende keer.
Doe graag.
Tot de volgende keer.